Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Ja, het is weer dinsdagavond en Menno en ik zitten weer bij elkaar om over heel veel leuke dingen te hebben. En ik heb het gevoel, Menno, we zijn weer toe aan een beetje biologie.
Ja, klopt. En ik ben geïnspireerd door mijn ontbijt, waar ik weer een heerlijk eitje heb gegeten.
Een eitje? Jij neemt altijd een eitje bij.
Nou, niet elke ochtend, maar toch wel vaker. Want, okay. Ja, ik heb
en hard tegen... gekookt, zacht gekookt?
Nou, of? Zo een beetje medium. Zo medium. Een beetje.
Okay. 7 minuutjes.
Ja, biologisch eitje natuurlijk. Ik bedoel, ik zorg er wel goed voor.
Eigen kippen?
Nee. Oh. Dat hebben we een tijdje gedaan, maar toen uitrekend wat de biologische kippenvoer en de hele maintenance kosten, kwamen op een eierprijs van ongeveer 9 euro uit. Dat vonden we toch iets te veel op den duur.
Oké.
Dus we zijn graag bereid om iets meer te betalen voor een keurig biologisch ei. Ja. Dat raad ik ook iedereen aan. Het is belachelijk dat we die massahouding hebben. Dat moet ik toch even kwijt. Ja, jeetje, dan betaal je 10 cent meer voor dat eitje. En dan is het een biologisch eitje. Hebben die beesten een beetje groen? Hebben ze een beetje uitloop?
Ja.
Doe dat toch. Ik bedoel, natuurlijk hebben sommige mensen het minder breed dan anderen. Maar iedereen kan een dubbeltje extra voor een eitje betalen. Ja. Kom op.
Okay.
Flauwgul.
Nou, dat was een leuke podcast.
Even kort. Maar nee, toen zat ik wat na te denken over eieren en... Ik ben dus zwaar beïnvloed door dat boek over de opkomst van zoogdieren. En het is natuurlijk heel... We hebben één heel bijzonder zoogdier. Het vogelbekdier, dat leeft in Australië.
Ja, dat is prachtig.
En dat is dus een dier wat in slootjes leeft, met een grote snavel en zo. Maar die legt dus eieren.
Terwijl het een zoogdier is?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja. Toch wel een beetje raar, niet?
Wanneer ben je een zoogdier?
Ja, dat is een goede vraag. En in aanleg moeten er wel een soort melkkliertjes zijn. En er zijn allerlei eigenschappen van huid en van skeletopbouw en van heel veel argumenten. Maar en er is nog een soort, de echidna, de mierenegel. Komt ook in Australië voor, heb ik ook gezien daar. Ook eierleggend. Ja, die zitten heel ver af van de rest van de zoogdieren. Wat is de buideldieren en de baarmoederdragende dieren, de placentale zoogdieren met een placentum, met een moederkoek. Maar nou ja, waar ik het eigenlijk over wil hebben, om mijzelf een beetje te beperken, want anders loopt het echt uit de hand. Alleen maar laten we het hebben over de wat we simpelweg de gewervelde dieren noemen. Dus dat is vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Ja. Dat is al meer dan genoeg. Mm-hmm. Het begint bij al die gewervelde dieren natuurlijk bij het bevruchten van een eicel. Hè? Ja. Een eicel en er komt sperma bij. Ja, en wat gebeurt er dan? En... Bij zoogdieren gebeurt het in principe allemaal binnenin.
Ja.
Op die paar eierleggende beestjes na. Maar bijvoorbeeld bij vissen en bij heel veel amfibieën, ja, die bevruchten zelfs die eicellen gewoon in het water.
Ja. Dus niet in het lichaam.
Ja, zeg maar. Nee. Daar is een wolkje in het water en dat schieten die spermacellen dan op af. En,
ja.
Nou, een stekelbaars maakt er nog een fatsoenlijk nestje. Daar legt het vrouwtje eitje en dan komt het mannetje eroverheen. Dus er is al een soort van organisatie, maar in principe gewoon in het water.
Ja.
Dat is dus het eerste stadium. Dan reptielen, die hebben een enorme sprong gemaakt, want die hebben gezorgd dat ei beter beschermd is. En daarmee konden ze dan ook geleidelijk aan naar land komen. Die hebben er een soort leerhuid om dat ei gedaan.
Ja.
Dus het is niet blurp, zoals het bijvoorbeeld bij kikkerdril is.
Nee, het is al wat harder.
Maar er zit een huidje omheen.
Hm.
Nou, en dat kunnen ze dan bijvoorbeeld ingraven. Dat doen schildpadden natuurlijk op het strand. Ja. En, of ze kunnen het bewaken. Dus dat is al heel wat. Dan gaat het... Die dinosauriërs deden dat waarschijnlijk ook... En ergens in die dinosauriërs is toch een overgang, want de dinosauriërs zijn uitgestorven, zoals je weet.
Ja.
Maar voor de systematische bioloog zijn er nog steeds dinosauriërs, alleen noemen wij dat vogels.
Ja.
Nou, Alle vogels leggen natuurlijk een ei.
Ja.
En ik heb braaf even voor je nagegaan. Want ik kom natuurlijk meteen weer van, wat is het grootste ei? Nou, het grootste ei is heden ten dagen een...
Struisvogelei.
Struisvogelei, ja. 1,5 kilo.
Kijk.
En de allergrootste vogel die er waarschijnlijk zo'n beetje ooit was... Nou, die had niet een heel veel groter ei. Dus daar zit je echt wel een beetje aan de max. Nou ja. Het allerkleinste is een mini kolibrietje, een hommelkolibrietje of zoiets heet dat beestje. Dus het grootte van een ertje.
Ja.
Dat ei, dat is 6 millimeter. Ja, dat
ach, stelt niet zoveel voor. Dat kruipt er ook nog wat uit en zo.
Ja. Maar je moet ook niet denken dat dat eieren leggen zomaar wat is. Vrouwtjes kunnen bijvoorbeeld, het is ook Gronings onderzoek geweest, die kunnen wat meer en wat minder testosteron meegeven aan die eieren voordat ze die leggen.
Oké. Okay.
En daarmee bepalen ze in feite de felheid en de kracht van de jongen die eruit komen. Dus vaak doen ze dan de eerste, die redt het wel, of de tweede. En dan een van de latere nummers krijgt wat extra testosteron om hem wat weerbaarder te maken.
Oké, omdat hij dan kleiner is ten opzichte van broertjes en
zusjes. Ja, want het is niet altijd zo. Soms komt het eerste ei, wat als eerste gelegd wordt, komt niet als eerste uit. Het hoeft ook niet altijd het grootste te zijn. Maar de regel is wel dat helemaal aan het eind heb je de lutjes. Ja, en dat is echt... Nou, de kans dat die het overleven is dan heel klein.
Ja.
Ik vaak mogen doen aan spreeuwenonderzoek. En dat is altijd heel sneu, zeg maar. Dan 5, 6 jongen en dan nummer 6.
Die
de eerste die de pineutus en die wordt dan afgevoerd.
Ja.
Dus je ziet dat dus ook daar dus nog gespeeld wordt met dat ei wat dan nog helemaal gesloten lijkt. Nou, dan krijg je dus op een gegeven moment bij die zoogdieren, daar gebeurt het dus echt allemaal van binnen. De buideldieren. Ja, en zijn die nou echt heel principieel verschillend van die placentale zoogdieren, dus met zo'n baarmoeder en een moederkoek? Nee. Ze hebben heel begin van hun leven, hebben ze die beestjes ook, zitten ze in een soort baarmoeder en aan een mini-placentaatje.
Okay.
Maar heel snel kruipen ze daaruit.
En dan gaan laten ze
dat
los
en dan kruipen ze over en dan die riskante tocht en dan zitten ze in de buidel en dan worden ze daar verder gevoed.
Ja.
En vrijwel tegelijkertijd, het is niet zo dat de een primitiever is dan de ander, het zijn gewoon twee concurrerende gelijktijdige systemen, zijn dus die placentale zoogdieren met een echte baarmoeder en een placenta, een heel speciaal orgaan, wat dus de hele zwangerschap
meegaat.
Ja, zorgt voor die voeding. En een ongelooflijk elegant en mooi systeem. Ik heb er wel eens de anatomie van mogen bekijken. Zeer indrukwekkend. En vooral ook die voorbereiding. Dat is net zo'n soort ruimtevaart met de lancering van allerlei verschillende trappen. Ja, dan ineens die overgang naar die geboorte. En dan alles moet omgeschakeld worden. En hoe dat georganiseerd is. Fantastisch systeem.
Ja. Je zou bijna in God gaan geloven, Menno, of niet?
Nou, ik geloof wel in de kracht van de evolutie. Er is eindeloos veel geprobeerd.
Ja.
En er is heel veel misgegaan.
Ja.
Maar het is heel vaak natuurlijk wel goed gegaan. En vaak zie je dan ook dat dezelfde truc op verschillende tijdstippen, soms enorme tijden uit elkaar, of op heel verschillende continenten, op dezelfde manier zich ontwikkeld heeft. Dus die convergente ontwikkeling waar we het al eens over hadden. Nou ja, het is dus echt een fascinerende ontwikkeling. En blijkbaar, je kan niet anders dan vaststellen dat die placentale zoogdieren het uiteindelijk beter doen. Heel simpel, er zijn op aarde ongeveer 4000 soorten zoogdieren met een placenta en ongeveer 300 nog met een buidel.
Ja, dus dan, ja.
Buideldieren zijn overal geweest, ook hier in deze streken.
Ja.
Maar alleen in Australië zijn ze eigenlijk dominant als zoogdieren.
Ja. Ja.
Nou, ze komen nog stevig voor, en in Nieuw-Guinea, en ze komen nog stevig voor in Zuid-Amerika, maar voor de rest...
Niet. Nee.
Het is ook niet zo dat het kleintjes zijn geweest. Er zijn reuze buideldieren geweest. Er zijn roofbuideldieren van je welste geweest. Met enorme tanden, vergelijkbaar met onze sabeltijgers en van alles. Van alles is er geweest. Maar uiteindelijk hebben die placentale zoogdieren toch een voordeel.
Ja.
Dus er zit iets in dat heel lang goed zorgen dat je een vrijwel klaar product... Ja. In veel gevallen, zo'n pasgeboren muisje, dat heeft maar een paar dagen nodig om vrij te lopen. Ja, ja, mensen die hebben natuurlijk een jaar of 15 nodig voordat er iets van komt.
Ja.
Maar die beschutting en die omgeving en die zorg, dat is natuurlijk het kenmerk van heel veel zoogdieren. Ja. Van placentale zoogdieren, daarmee hebben ze wel veel gered.
Wij zijn daar wel de meest langste in, met die 15 jaar voor een beetje volwassen.
Ja, vergeleken met al onze collega primaten hebben wij verreweg... er zijn beesten met een langere draagtijd. Ik geloof bij walvis, die zitten geloof ik nog langer. Dat is
nog groter, ja.
Maar dat heeft meer met grootte te maken dan... Daar zitten wel, daar zijn we, ik geloof niet dat we daar de kampioen in zijn... Hmm. In dat hele verhaal speelt natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hoort het geslacht van het jong? Dat is natuurlijk weer een verhaal apart. Tegenwoordig is het een heikel thema. Wanneer ben je een mannetje, wanneer een vrouwtje? Ja. Nou, voor een bioloog is het relatief simpel.
Ja.
Als er een Y-chromosoom aanwezig is, of in ieder geval een cruciaal deel van het Y-chromosoom, dan spreken wij biologisch meestal van een mannetje.
Ja.
Niet altijd. En bij een vrouwtje heb je dus dat stukje van dat Y-chromosoom wat ontbreekt. Bij vogels is het dan weer omgekeerd. Daar is het vrouwtje wat twee verschillende geslachtschromosomen heeft. Bij reptielen wordt het echt ingewikkeld. Daar is temperatuur speelt dan een rol wat de seksuele ontwikkeling gaat worden.
Okay.
En je hebt ook weer soorten waar het geslacht tijdens het leven nog kan veranderen. Dus kortom, dat is echt een verhaal apart.
Ja.
Maar dat simpele vraag, eierleggend of levendbarend, dat is wel heel spectaculair. En dan moet je niet denken dat we dan zo simpel zijn. Want we hebben ook nog het... Levenbarend is dus een vivipaar, heet dat.
Een vivipaar?
Ja, okay. En je hebt ovopaar, dus eierleggend. Maar je hebt ook ovovivipaar.
Oh, oké. Okay.
Want er is bijvoorbeeld een levendbarende hagedis. Die
legt dan wel eieren, maar hoe gaat
die
dat?
Die eieren zitten binnenin.
Oh, oké. Okay.
En er komen dus alleen maar, complete hagedisjes uit.
Ja, ja.
En dat kennen we ook bij visjes, bij guppies bijvoorbeeld. Die zijn ook op die manier levenbarend.
Hm.
Eierlevenbarend. Dus eieren zitten er wel in, maar die zitten dus in het lichaam en komen pas als complete visjes eruit.
Komt eruit, ja.
Tot verrukking van de visliefhebber.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook heel ontroerend, heb je nog allerlei zorg voor de hele kleine visjes. De muilbroeders, de cycliden bijvoorbeeld, die hebben heel veel soorten cycliden en christusvissen. En, die bewaren die minuscule visjes in de bek.
Ja, daar mogen ze verder groeien.
Ja.
Okay.
Ja. En je hebt zelfs bekbroedende kikkers.
Oké. Okay.
En vroeger was er geloof ik ook nog een maagbroedende kikker, geloof ik, gevonden. Maar die is uitgestorven.
Okay, ja.
Die bestaat niet meer. Nee. Maar de rol van moeder en vader is dus heel wisselend, wou ik er maar mee zeggen. Het is helemaal niet gezegd dat het vrouwtje ervoor zorgt. Nu ook bij die stekelbaars bijvoorbeeld, die mannetje maakt een fantastisch nest. Dat vrouwtje gaat er één keer door, zet haar eitjes af, kijkt er nooit meer naar om.
Nee.
En het mannetje blijft maar aan het waaieren en het wapperen om te zorgen dat die eitjes zich goed ontwikkelen. En die verdedigt het tegen vijanden. Ja. Het vrouwtje zich in velden of wegen of te zien. Dus je kan uit de natuur geen voorbeeld halen zo van, nee, dat is de rol van de vrouw. Zo zit het niet in de natuur.
Natuur is gewoon veel diverser gewoon.
Ja. Precies.
Ja.
Nou ja, het is toch een heel spannend verhaal al met al. Levenbarend of eierleggend. Of een soort raar soort combinatie ervan. Het komt allemaal voor.
Ja, de natuur, het is toch prachtig, Menno. Ja, dit is het einde van onze podcast over de natuur en de wetenschap. Vond je het dan leuk? Nou, word dan even lid en volg ons in je favoriete podcastspeler.